Schön gut. Ich würde den Wackel gewundert.
Ja, sieh doch mal.
Da hat kein Problem. Was geht's?
Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Koen Clement, geboren in 1964, is directeur-generaal van het Belgische cultuurfestival Europalia. Eerder was hij algemeen directeur van uitgeverijconcern WPG Uitgevers in Nederland en marketingdirecteur bij de persgroep. Hij werkte ook een tijd voor de krant De Morgen en werd genoemd als kandidaat om de VRT te leiden. Koen Clement woont in Groot-Bijgaarde. In zijn huis zie je meteen volle boekenkasten staan. Ik zag een schap Jeroen Brouwers, een schap Hugo Claus en enkele striptekeningen aan de muren. Hij vertelt waar zijn passie voor boeken vandaan komt, hoe het was om een groep uitgeverijen in Nederland te leiden, wat het verschil is met Vlaanderen, wat hij moeilijk vindt als manager. Het gaat over Spaans lezen en over de magische kracht van feuilletons. En hij vertelt over de dag dat Hugo Claus bij hem thuis op bezoek kwam. Alle boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes van deze podcast. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Koen Clement.
Ik heb heel veel managementboeken verslonden. Als ik er nu op terugkijk, zijn er maar een paar die echt overeind blijven, eerlijk gezegd. En sommige waarvan ik zelfs een tikje beschaamd ben dat ik ze destijds zo goed vond.
Waarom?
Je had bijvoorbeeld Jack Welch, de legendarische CEO van General Electric, die zeer succesvol is geweest. En dat conglomeraat tot een mastodont heeft uitgebouwd. Maar die schreef dan van die boeken met zijn bikkelharde managementwijsheden. Genre, zorg elk jaar dat je de 10 slechtste van je team ontslaat. En achteraf denk je van, ja, dat was de tijdsgeest waarschijnlijk. En die man zal er zeer succesvol mee geweest zijn. Maar het is niet meer, denk ik, in alle bescheidenheid, hoe management en het ondernemersleven vandaag werkt. Maar ik heb bijvoorbeeld aan de boeken van Kotler, die kent niemand meer, maar destijds was dat een idool van de marketing community.
Nu kijk ik ook met vragende ogen.
Ja, kijk, Kotler. Dat was zo'n beetje de eerste die marketing probeerde op een min of meer wetenschappelijke manier te benaderen. Daar heb ik destijds wel veel aan gehad, omdat het je helpt om de dingen wat in een soort perspectief te kaderen. Maar ook daar zeg je achteraf van, oké, dat was ook wel veel blabla en common wisdom. Maar goed. Maar ik heb onlangs... Mijn probleem is dat ik veel te veel boeken heb. Ik ben altijd bang dat de constructie van het huis niet stevig genoeg is om al dat gewicht te dragen. Dus af en toe probeer ik ook wat te selecteren in de boekenkassen. En er zijn toch maar 4 of 5 managementboeken die echt overgebleven zijn van de heel vele die ik er ooit gelezen heb.
En vandaar. En zijn dat die van Kotler of zijn het andere?
Ja, Kotler uit nostalgie meer dan uit... Ja.
En weet je nog welke de anderen zijn? Of welke, kan je nog een paar namen noemen?
Oh ja, er zijn zo van die zelfhulp management boekjes. Die wel bijvoorbeeld The 7 Principles of Good Leadership, waarvan de auteur me nu even ontsnapt. Maar waar je echt wel iets aan hebt, omdat het onmiddellijk toepasbaar is. Wat ik ook altijd heel boeiend vind, zijn de biografieën of de autobiografieën.
Steve Jobs.
Steve Jobs. Michael Eisner van Disney. Ja. En zeker de boeken waarin mensen zich ook wel wat kwetsbaar durven op te stellen. De voorganger van Steve Jobs, die Scully, die dan een heel boek schrijft over Apple en wat hij goed en slecht gedaan heeft. En waar je al kan in lezen waarom Steve dringend moest terugkeren om de zaak te redden. Ja. Maar dat zijn wel leerrijke dingen. Of een van de absolute toppers in de management literatuur vind ik Barbarians at the Gate. Het is een boek dat in de jaren 80 geschreven is over toen nieuwe fenomeen van agressieve raiders die bedrijven overnamen, volpompten met schuld en dan nadien zeer succesvol waren in het verkopen van delen van die bedrijven of het geheel. Maar zo goed geschreven, een soort fly-on-the-wall-achtige benadering. Dat is altijd wel heel knap.
Ja. En als je spreekt over die marketing, die Kotler, zo, of andere...
Philip Kotler
zelfs wel. Ben je iemand die dat dan, die echt zo... Toen, we gaan meteen naar je boeken van vandaag, maar naar je, iemand die dat echt gebruikte om toe te passen op ja, in je werk?
Ja. Soms is het genoeg dat het een air van wetenschappelijkheid geeft aan een intuïtie die je sowieso had. Zeker als jonge kerel die nog een beetje zijn weg zoekt in heel het wereldje. Maar ja, soms geven boeken, maar eerlijk gezegd romans meer dan non-fictie, geven soms wel inzicht of houvast of inspiratie of moed.
En romans meer, ja.
Ja, ik probeerde dan mijn kinderen ook wijs te maken met meer en minder succes. Ik denk dat romans het leven vaak beschrijven zoals het echt is. En dat je daar ook heel veel wijsheid en inzicht en schoonheid kan in vinden. In die zin vind ik het jammer dat een boek zoals een van de drie op mijn lijstje van Hugo Claus tegenwoordig nog zo weinig gelezen wordt. Omdat ik vind dat je er meer uit leert dan uit heel veel geschiedenisboeken misschien.
Oké, we gaan er meteen naartoe gaan. Drie boeken. En jouw eerste is van Hugo Claus. Wat heb je gekozen?
Waarschijnlijk zijn belangrijkste roman, Het Verdriet van België, uitgekomen in 1983 alweer. Magistraal vind ik. Ik heb het boek drie keer gelezen, telkens in een ander decennium. En dat vind ik ook heel opmerkelijk, hoe je al ouder wordende misschien toch anders gaat lezen en dingen anders gaat bekijken. Ik herinner me nog dat ik, toen ik het voor het eerst las, dacht van wauw, dit is een keiharde afrekening met zijn familie, met zijn vader. Met collaboratie, met het verkeerde Vlaanderen, alles wat je je daarbij kan voorstellen. En toen ik het een paar jaar terug herlas, dacht ik van ja, eigenlijk toont hij ook heel veel mededogen voor die mensen en de omstandigheden en de foute keuzes die mensen soms maken of de vergissingen die je begaat in je leven. En dat vond ik wel heel knap. Dat vind ik nog altijd heel knap aan het boek. Het is ook een beetje... Het gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog. Het is ook zijn eigen verhaal. Het is een nauwelijks verholen soort mini-autobiografie. Mm-hmm. Over het opgroeien in een zeer katholiek, Vlaams-nationalistisch milieu. De nonnenschool waar hij in heel veel van zijn boeken naar verwezen heeft. En ook in heel veel interviews enzovoort. De bekrompenheid, de overlevingsdrang van mensen in een bezet land. Sommigen die dan overstag gaan en meehuilen met de bezetter. Anderen die proberen een soort ethiek boven water te houden. En dat alles doorvlochten met zijn eigen worsteling. Het eerste deel van het boek eindigt heel mooi en is ook, denk ik, autobiografisch, waarin hij als jongeling erin slaagt om zijn eerste verhaal gepubliceerd te krijgen. Wat de heel jonge Claus ook lukte. En dan krijg je ook heel die familiesaga. Zijn vader, ik denk dat zijn vader uit een gezin van 17 kinderen of zo kwam, zijn moeder 14. Dus dan heb je al meteen een heel pak nonkels en tantes waarover kan geschreven worden. En die worden ook allemaal genadeloos of met mededogen, kan de lezer kiezen, opgevoerd. Het is een familiesaga. Het is geschiedenis, het zit in een traditie. Ik ben nu net de nieuwe van Tom Lanois aan het lezen. Het is eigenlijk ook zijn oorlogsroman, zeg maar. Of Jeroen Holieslagers, die schitterend boek heeft geschreven met de Tweede Wereldoorlog als achtergrond. Ja, Claus heeft het hen allemaal voorgedaan op zijn manier. En ik herinner me dat destijds was het echt, het was fenomenaal toen dat boek verscheen. Er zijn heel snel vertalingen gevolgd. Hij zat dan plots bij Bernard Pivot in Apostrophe, wat een soort legendarisch boekenprogramma op de Franse tv was. Dan zag je daar Klaus relaxed, als een soort dandy zitten, grapjes makend, mooi Frans sprekend. Heel die Bernard Pivot lag aan zijn voeten. Dat was echt een fenomeen. Ik denk dat de Engelse vertaling is uitgekomen in de legendarische Penguin Classics reeks. Wat toch weinige Nederlandstalige auteurs gegund is. En dan stel je 40 jaar later vast van ja, dat oeuvre en die man en wat hij vertegenwoordigde en die figuur is aan het wegdeemsteren.
Ja,
dat vind ik, echt vind ik zo weg, erg.
Dat is zot, hè?
Ja. Ja.
Hoe snel dat, ja. Dat gewoon na zijn dood gewoon...
Ja.
Hoe komt dat?
Ja, de tijden veranderen. We hebben nieuwe helden. Niet alles van wat hij ooit geschreven heeft blijft ook overeind natuurlijk, maar dat is het lot van elke artiest, denk ik.
Is dat ook niet... Er is iets commercieels? Is dat niet omdat er niemand het stimuleert? Het?
God, hij zit bij een hele goede uitgeverij.
Ja. Je bent directeur, algemeen directeur van WPG.
Ja, waar de bezige bij deel van uitmaakte.
Dus hij zat onder jouw vleugels?
Ja, onderstreeks. Ik bedoel, uiteindelijk zijn het de uitgevers en de mensen op het terrein die het echte werk doen. Maar klopt, ja, bezige bij maakt nog altijd deel uit van WPG. Ik denk dat Klaus ook van een generatie was waarin het heel erg belangrijk was voor Vlaamse auteurs om in Nederland uitgegeven te worden. Waar dat ook opgepikt werd in Nederland. Ik heb soms de indruk dat het nu iets moeizamer loopt. En waar hij, ja, zeker na zijn relaties met Kitty Courbois en Sylvia Christel, ook een soort bekende Nederlander was. Dus dat speelt allemaal wel een rol. Maar dat uiveren en zeker dat verdriet van België blijft zo onwaarschijnlijk goed. Het zou eigenlijk verplicht lectuur op al onze middelbare scholen moeten zijn. Mm-hmm. Het is misschien ook te dik voor de huidige lezer. Ik geloof dat het 800 bladzijden telt of zo. Waarvan er niet één te veel is. Maar, ja.
Mm-hmm. Maar heb je ooit contact gehad met hem? In jouw functie toen bijvoorbeeld?
Ja, ik heb hier zelfs nog brieven liggen. Hij heeft hier ook aan deze tafel gezeten. Bij de morgen, toen ik daar directeur was, hebben we ooit hem gevraagd om een nieuw boek te schrijven. Dat is dan uiteindelijk Onvoltooid Verleden geworden, wat tegenwoordig samen uitgegeven wordt met De Geruchten. En dat is dus toen heel ouderwets, maar ik vond het wel leuk, ook gezien mijn studies romansen en zo, als feuilleton in de krant verscheen. En toen heb ik het grote genoegen gehad om hem en vele zijn echtgenoten te leren kennen, wat echt wel bijzonder was. Ja.
En hoe was dat dan? Wat kwam hij hier dan doen?
Nee, we wilden vieren dat we erin geslaagd waren om de grote Hugo Claus een boek voor de morgen te laten schrijven. Dus Yves de Smet was hier ook, Christian van Tiro. Het was een hele bijzondere avond. Ja.
Amai, zijn die komen eten dan of zo?
Ja, ja, ja.
En die zat hier dan...
Een goede fles, wijn gekraakt.
Ja. Waar zat hij dan?
Op de plaats waar jij nu zit. Nee. Ja, echt waar. Echt, ja, dus, echt. Ja, echt waar.
Ik heb de goede stoel gekozen.
Ja.
En hoe was dat dan? Waar ging het dan over?
God, ik zal zeker niet zeggen dat wij vrienden waren of dat ik Hugo Claus goed gekend heb. Enige bescheidenheid is op zijn plaats. Maar het was een zeer onderhoudende, grappige man die ook een vat vol weetjes eigenlijk, zo herinner ik hem.
Iemand die graag vertelde ook.
Ja, maar die ook van heel veel dingen heel veel wist. Het verhaal gaat dat hij op de Rozen bekend quizprogramma op de Franse tv, want hij leefde de helft van de tijd in Frankrijk. Ja. Dat hij, ik weet niet meer hoe het heet, Question pour un champion, denk ik. Dat hij heel verbeten voor zijn tv-schermen meespeelde en de kandidaten uitschold als ze weer eens niet wisten wie er in de 17e eeuw iets had uitgevonden of iets van die strekking. Dus ja, het is opmerkelijk. Een soort autodidact, maar dan wel met een heel grote kennis.
Ja. Hoe was dat voor jou om als groot boekenliefhebber, ben je, de algemeen directeur te zijn van een groot uitgeversconcern? Is dat fantastisch vanuit een boekenliefde of is dat toch een beetje moeilijk? Hoe is dat? Hoe voel je dat?
Nee, als boekenliefhebber is dat fantastisch. Als bedrijf was en is het een, geen makkelijk bedrijf. In die zin dat WPG, maar zonder al te veel in detail te gaan, nog altijd eigendom is van een stichting. Is voortgekomen uit Vrij Nederland, verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog, ondergronds. Is dan gegroeid, kleiner geworden, weer gegroeid. Maar als organisatie eigenlijk een club van heel veel verschillende kleine onderdelen, of grotere onderdelen, die niet per se veel met elkaar te maken hebben. Sterker zelfs, die soms ook pure concurrenten van elkaar waren en zijn. Dus dat aansturen, zeker in de Nederlandse context, vergt wel een lenigheid van geest die ik misschien niet altijd gehad heb, maar waar ik wel veel... Het is een periode waar ik heel veel van geleerd heb.
Hoezo?
Ja, weet je, 9 jaar aan het hoofd van zo'n bedrijf staan, met alle fijne en ook moeilijke momenten, ja, dat draag je wel mee. Plus voor mezelf en mijn vrouw was het ook een aparte periode om heel die tijd in Amsterdam te wonen. Waar we heel goede herinneringen aan hebben. Maar waar je op een bepaald moment ook vaststelt, althans voor mij was het geval. Onze jongste die liep nog middelbare school in België op dat ogenblik. Dat je toch dreigt in een soort parallel universum terecht te komen. We kwamen vaak in het weekend terug naar België, maar dan zagen we de kinderen minder. Dus op een bepaald moment was het ook klaar en hebben we gezegd, oké, nu een fijne periode, heel veel opgestoken, maar tijd om terug naar de thuisbasis te keren.
En als je zegt, ik heb daar veel van geleerd, ik denk dat je bedoelt als manager, wat dan? Kan je daar iets van vertellen?
Waar zal ik... ten eerste het verschil tussen onze Vlaamse achtergrond en de Nederlandse. Er bestaan heel veel clichés over, maar sommige clichés kloppen soms ook gewoon. Ik vond altijd dat je in Nederland heeft iedereen een mening over alles, tot en met de mevrouw die aan de receptie zit beneden. Wat goed is, maar wat het proces soms wat moeizaam maakt. Aan de andere kant vond ik wel dat wij hebben vaak de neiging om ja te zeggen en nee te doen. In de zin van, ik las het onlangs nog, denk in dat nieuwe boek van Tom Lanois, dat de Vlaming zijn mening pas echt geeft als de vergadering is afgelopen of in één-op-één gesprekjes. En daar zit wel iets in ook. Terwijl in Nederland had ik vaak hele lange discussies, maar op het eind van de dag schaarde iedereen zich wel achter een samengenomen besluit. En dat is best wel prettig om zo te werken.
Maar wat leer je daar dan van? Dat je dat in Vlaanderen anders moet aanpakken?
Ja, dat je daar rekening mee moet houden in alle gevallen. En dat je ook moet proberen die cultuur wat bij te sturen. Ik ben meer en meer voor zoveel mogelijk transparantie en openheid. En ook durven als leidinggevende tonen dat je het ook niet altijd weet. Of je kwetsbaar opstellen en mensen ook niet altijd... Ik denk dat veel managers mensen in de weg staan.
Hoezo?
Ik las vorige week een heel goed stuk over de Barnes & Noble, de boekenketen in Amerika, die jarenlang het heel erg lastig hebben gehad en het nu zeer goed doen. En die nieuwe baas daar, de man die ook Waterstones gered heeft van de ondergang, die zegt, mijn belangrijkste managementprincipe is niet in de weg staan van de ondernemingsgeest van mijn medewerkers. Wat hij gedaan heeft bij Barnes & Noble is de beslissingsmacht voor een groot stuk teruggeduwd naar de uitbaters van die 600 winkels all over Amerika. In plaats van alle centralistisch te willen aansturen. Omdat hij zegt, die mensen kennen hun lokale markt het beste, zijn al in alle gevallen grote boekenliefhebbers. Laat hen in hemelsnaam beslissen wat ze in de etalage zetten en welke boeken ze massaal inkopen en wat ze willen doen. Ik als manager ben er om dat te faciliteren, niet om het in hun plaats te beslissen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie.
Is dat moeilijk?
De meeste managers, en ik sluit mezelf daar niet van uit, hebben een zeer groot ego, dus dat is inderdaad moeilijk. Ja. Mm-hmm. Maar er komt zo'n punt waarop je beseft van ja, het is ook een cadeau dat je kan geven aan medewerkers om hen binnen bepaalde perken zoveel mogelijk vrijheid van handelen te geven. Ik geloof daar heel sterk in.
Mm-hmm. Ja. Je was aan het zeggen wat je geleerd hebt mm-hmm. door daar in Nederland in dat boekenvak te mm-hmm. werken. Je zei verschil Nederland-België. Zijn er nog dingen?
Waar ik het soms heel lastig mee had en wellicht nog heb, is emotie en ratio scheiden. Ik heb altijd in media gewerkt, in uitgeverijen enzovoort. De grootste uitdaging vind ik nog altijd tot op de dag van vandaag. Hoe je discipline aan de ene kant en creativiteit aan de andere kant met elkaar verzoent. En ik ben er echt van overtuigd dat dat kan, maar het is een lastige oefening. En vervang creativiteit door emotie en dan word je helemaal soms speelbal van dingen, evoluties, waar je als rationele mens moeilijk grip op krijgt. En dat heb ik in Nederland en ook daarvoor bij de persgroep wel een paar keer meegemaakt, dat je denkt dat je Cartesiaans een probleem kan analyseren en met een oplossing kan komen, maar dan vergeet dat emotie ook een heel belangrijke is in heel veel beslissingen of in de drijfveren van mensen. En zelfs op het allerhoogste niveau speelt dat een enorme rol. Als je dat ziet en dat ook begrijpt en probeert op in te spelen, dan denk ik dat je ook een betere manager bent.
Zeg je nu dat je zelfs als manager bij de eigenaar van het bedrijf moet rekening houden met gewoon puur maar emoties,
natuurlijk
maar puur,
wel. Ja, natuurlijk
puur
wel.
Gewoon menselijke van
ik geloof
het
niet,
ego.
Wie het tegendeel beweert, geloof ik gewoon weg niet. Natuurlijk speelt emotie een rol. Het is net te proberen dat evenwicht tussen discipline en creativiteit / emotie te vinden, dat denk ik tot hele mooie resultaten kan leiden.
Ja. Je zei het zelf al, je hebt altijd bij uitgeverijen, mm-hmm. bij mediabedrijven, dat is, mm-hmm. dat is jouw ding, hè? Is dat jouw ding? Ik bedoel, is dat toeval of is dat...
Ja, ik zeg altijd half ernstig, half grappend, dat ik niet genoeg talent had om zelf journalist te worden, dus dat ik maar dan naar die other side ben overgestoken. Maar er is wel iets van, het heeft me altijd gefascineerd. Ik maakte als 9-jarige al krantjes voor de familie. En ik heb altijd de schoolkrant getrokken. Op een of andere manier zit er een soort kuifjesyndroom, de razende reporter. En ik vind dat tot op vandaag ook een hele, hele boeiende sector. Ja.
Je zei net dat je vindt dat je het goed, maar deels ook niet goed gedaan hebt bij die WPG-uitgever. Mm-hmm. Sorry, het is moeilijk, want je hebt bij ons DPG-media.
Nee, ja, het is WPG, het dus heeft niks met elkaar te maken.
En bij jou is dus WPG-uitgever, een Nederlands uitgever. Daarmee, dat ik het even goed zeg. Wat was dat dan?
Ja, ik ben daar in 2008 begonnen. We hebben dan in 2010 een grote overname gedaan, Bruna en Standaard Uitgeverij in België. Dat was een grote hap en dat kwam bovenop op dat moment, we zullen het er straks misschien ook nog over hebben, de grote financiële crisis die we nu met alle ellende in de wereld en corona alweer een beetje vergeten zijn. Maar ik herinner me dat in 2009, 2010 zelfs gehaaide financiële mensen zoiets hadden van, oh my god, wat is hier aan het gebeuren? Als een bank als Lehman Brothers kan omvallen, dan hebben we het einde nog niet gezien. Heel veel ellende, ook gewoon voor de gewone mensen, niet alleen de rich and famous. En wij kwamen met uitgeverij wel in moeilijk vaarwater terecht, omdat we redelijk kwetsbaar waren op consumentenmarkten. Plots gingen mensen veel minder boeken kopen. Onze kostenbasis was eigenlijk te hoog. In de succesvolle jaren voordien was er wat te veel vet op de zaak gekomen. Dus we zijn toen na die overname vrij snel van euforie in de crisismodus terechtgekomen. Heel fors moeten herstructureren. En dat moet je doen. En ik denk dat we dat ook goed gedaan hebben. En dat het bedrijf nu weer goed stelt, dat het ook deels niet mijn verdienst, maar van heel die club toen was. Maar dat zijn wel pittige dingen. Vooral omdat toen ik naar Amsterdam verhuisde, was dat niet precies wat ik in gedachten had. Mensen moeten ontslaan, afslanken, onderdelen verkopen enzovoort.
Je dacht, ik ga aan tafel zitten met Hugo Claus.
Ik ga met Hugo Claus een goede babbel kunnen voeren. Nee, nee. Maar dan ook wel weer inderdaad veel geleerd daarvan, dat je soms hard moet snijden om daarna een goede toekomst te bieden aan mensen die verbonden zijn aan die onderneming.
Ja. Je bent nu toch nog altijd lid van de Raad van Bestuur van Standaard Uitgeverij, klopt dat?
Ja, ja. Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur, ook een van de aandeelhouders. We hebben eigenlijk met een groepje gekken het bedrijf teruggekocht van WPG. Toen mijn opvolger beslist dat WPG zich voortaan exclusief op Nederland zou richten en dus de Belgische of de Vlaamse markt niet meer zou willen bespelen. En nou ja, dat is natuurlijk fantastisch om dat te kunnen doen.
Je hebt dat bedrijf deels gekocht. Ja, je bent daar dus aandeelhouder van?
Ja, aandeelhoudertje. Ja.
Hoeveel procent?
Ja, dat is voor een andere podcast.
Oké, goed. We komen van jouw eerste boek. Het verdriet van België, van Hugo Claus, die hier ook achter mij in de boekenkast staat trouwens. Een volledig schap van Hugo Claus. Ja. Mooi eenschap.
Ja. Ja, er mag niks bij komen, want er is geen plaats meer.
Nee. Maar gelukkig gaat hij ook niet veel meer schrijven. Dus, ze gaan misschien wel dingen vinden.
Ik zit met smart te wachten op de biografie die Mark Schavers al jaren voorbereidt. Geen makkelijke opdracht, want Hugo Claus was de meester van de mystificatie en de grappige leugen. Maar ja, ik hoop dat dat boek er ooit komt. Dat ga ik met zeer grote genoegen en interesse lezen.
Dat moet dan wel ergens anders. Ja. Dat lossen we dan wel op.
Daar vinden we dan wel een oplossing voor.
Oké, jouw eerste boek, Het verdriet van België, van Hugo Claus. Wat is jouw tweede boek?
Ik heb een boek van een Spaanse auteur gekozen, Almudena Grandes. Het ijzige hart, El Corazón Helado.
Oh, wacht, is dat hier in het Spaans of wat?
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het in het Nederlands gelezen heb, maar ik heb het weggegeven. En mijn vrouw heeft het in het Spaans gelezen, zij kent beter Spaans dan ik.
1233 blad in het Spaans.
Ja.
En uw vrouw heeft dat gelezen.
Ja, ja, ja. Ze is perfect tweetalig.
Oké.
Okay. Almudena Grandes is helaas niet zo lang geleden overleden. Heeft daar heel pakkend ook over haar ziekte geschreven in haar column in El País. Maar zij is de grande dame van de Spaanse literatuur na de Franco-dictatuur, zeg maar. Begonnen in de jaren 80 met een erotische roman. Maar dan heeft ze zich echt geprofileerd als als de auteur van de twee Spanjes, zeg maar. Het Spanje van Franco en het democratische Spanje. En het ijzige hart is een soort voorloper van een cyclus die ze daarna geschreven heeft. 7 boeken over Ze noemden het zelf episodes van een nooit eindigende oorlog. Waar heel vaak verwezen wordt of verteld wordt over de burgeroorlog in Spanje, die tussen 36 en 39 verschrikkelijk geweest is. En waar Franco uiteindelijk de Republikeinse, democratisch verkozen regering verpletterd heeft en zijn eigen dictatuur heeft geïnstalleerd, die tot in de jaren 70 stand heeft gehouden. Maar dat, die twee Spanjes, die tot op vandaag, want ik durf zeggen dat ik Spanje vrij goed ken, omdat we er al jaren heel vaak naartoe gaan. Tot op vandaag heeft dat die samenleving nog ten dele in de klauw. We hebben een huisje in het zuiden. Als we met buren spreken, dan moeten we altijd opletten. We weten intussen, deze buren hebben familie die langs de Republikeinse kant heeft gevochten in de oorlog en die daar nog altijd de trauma's van dragen. En de andere familie heeft heimwee naar Franco, letterlijk. En die twee zullen elkaar vriendelijk goeiedag zeggen. Het zijn tenslotte buren, maar over politiek spreken ze nooit, want het is hopeloos. En die Spanjes brengt zij in een geromantiseerde vorm. Prachtig, spannend, meeslepend, familiegeschiedenissen. Geschiedenis tout court. Ze heeft in haar leven heel veel onderzoek ook gedaan, met overlevenden gepraat. En al die verhalen op een vrij, soms complexe, intelligente manier verweven tot een soort saga die zich in dit boek en in de zeven boeken van die episodios de una guerra interminable ontspinnen tussen de jaren 30 en vandaag, zeg maar. En altijd via verhalen die zich in families, gezinnen afgespeeld hebben.
Ja. Hoe ben je bij dit boek terechtgekomen? Wie heeft jou deze auteur
aangeraden? Dat is een goede vraag.
Of is het via jouw vrouw?
Misschien wel. Die Spaanse burgeroorlog is sowieso een episode in de 20e eeuw die zeer tot de verbeelding spreekt. Niet alleen omdat je daar... Je hebt natuurlijk heel dat verhaal van internationale brigades, de Hemingways van deze wereld, die naar Spanje trokken om de democratie te verdedigen. En in zijn geval om veel te drinken en vrouwen te versieren. Maar wat prachtige literatuur heeft opgeleverd. Maar het is ook zo, het is uiteindelijk nog zeer nabij en toch zo onvoorstelbaar. Ik moet er vaak aan denken als je ziet wat zich nu in Oekraïne afspeelt. Hoe een maatschappij, en in het geval van Spanje al sinds het begin van de 20e eeuw, bijna onafwendbaar afstevend op een catastrofe. En hoe zo'n catastrofe zelfs de beste vrienden, de beste gezinnen uit elkaar speelt en tot vijanden maakt. Dat heeft zo'n impact gehad op die mensen. En zij beschrijft dat zo aangrijpend. Ik vind echt schitterende literatuur.
Je zei dat je vrouw in Spaans... Jij kan dus ook Spaans, maar niet zo goed.
Nee, we hebben elkaar leren kennen in Romaanse. Toen heette dat nog Romaanse filologie. Ik heb dan daarna economie gestudeerd. Maar ik had Italiaans gekozen als tweede taal. Je moest naast Frans een tweede Romaanse taal kiezen. En Annick heeft Spaans gekozen en heeft dan nadien ook nog in Madrid gestudeerd. Dus zij spreekt echt vloeiend Spaans, wat handig is als je daar vaak bent. Maar ik heb gaandeweg, ik kan me behelpen. Ik probeer één boek in het Spaans per jaar te lezen om het een beetje te onderhouden. Ja, maar Grandes is een beetje complex, omdat het is het soort boek waarbij achteraan stambomen staan van de personages.
Ja, complex.
In de Nederlandse editie hebben ze het zelf op een apart kaartje afgedrukt, zodanig dat je ten alle tijde kan checken, ja, over wie gaat het hier eigenlijk.
Ja, dat kan je als bladwijzer gebruiken en de hele tijd kijken van, wacht, wie is dit nu ook alweer?
Vooral in Spanje hebben ze dan vaak nog dezelfde achternamen, dus dan wordt het helemaal...
Ik vind dat een beetje moeilijk altijd, eerlijk gezegd.
Ik begrijp het, ja. Maar eens je in het verhaal bent, is het zo meeslepend dat je dat met plezier op de koop toeneemt.
En heb je dan de andere delen ook gelezen, of niet?
Ja, Wim, ik moet het bekennen.
Je hebt ze allemaal gelezen.
Ja, ik heb ze allemaal gelezen.
Oh, dat komt.
Maar kijk, ik probeer elk vrij moment te lezen, eigenlijk.
Ja. En lees je het fysieke boek altijd?
Ja, ik heb een tijdje e-books gelezen, maar ik moet zeggen dat ik nu toch weer meer papier prettiger vind op een of andere manier.
Ah, ja. Ja. Okay.
Terwijl ik kranten wel digitaal lees. Ja.
En luister je soms naar boeken?
Ja, dus, ja, maar nu wordt het bijna creepy. Soms zit ik zo in een boek dat ik ook het luisterboek download om in de wagen of terwijl ik aan het hardlopen ben of zo verder te kunnen luisteren. Ja.
Om geen moment zonder een boek te moeten...
Ja, om vooruit te gaan. Ja.
Oké, maar het is toch niet zo creepy? Dat is toch mooi?
Oké, ja, het is een beetje gênant, zo, dit soort ontboezemingen.
Nee, ja, ik vind het goed. Omdat je echt zo het gevoel hebt van, ik wil nu voortlezen en ik moet gaan lopen, ik moet rijden.
Ja, voilà. En het stimuleert zelfs om te gaan lopen, want dan weet je van, oké, ik kan... Ik ga weer een paar bladzijden verder.
Ik zei al, achter mij staat een deel van de boekenkast. Daar staat nog een grote boekenkast aan de overkant van de living. Mm. En er staat ook een soort boekenstandbeeld. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is een handige staander waarin je boeken kan opstapelen. Het lijkt alsof ze allemaal op elkaar liggen, maar eigenlijk zitten er tussen schotjes in.
Ah, ja.
Dat is een Duits ding dat ik een keer op internet zag. En, ah, ja.
Het is gewoon één, waardoor je eigenlijk één stapel...
Ja, één grote stapel boeken, maar ze liggen wel stevig verankerd.
Ah, en daar in de hoek nog een stapel boeken.
Ja, maar de eigenlijke bibliotheek zat op de zolder.
Ah ja, oké. Okay, er zijn er heel veel dan.
Ja, dat zijn er. Ja, ook veel strips natuurlijk.
Ah ja, oké. Wel, misschien moeten we naar jouw derde boek gaan, want jouw derde boek is geen boek.
Nee,
vertel.
Het spijt me. Ja, ik dacht, misschien als je dan toch wil weten waar mijn passie vandaan komt, dan speelt dit ook wel een rol. Hier hangen ook een paar originele tekeningen van Belgische stripauteurs en zo. Dat is ook waarom ik het zo fijn vind om bij standaarduitgeverij betrokken te zijn, om voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100 te zijn enzovoort. Die jeugdliteratuur en in dit geval strips, dat is toch iets wat me al sinds heel jonge leeftijd enorm fascineert.
Ja, wat heb je gekozen?
Ik heb van mijn vader en mijn grootvader een collectie van het weekblad Kuifje geërfd. Dat is een magisch moment in mijn leven. Op een, ik denk dat ik 8 of 9 jaar was toen mijn grootvader me meenam naar zijn zolder en zei, kijk hier, onder deze doeken en in deze dozen ligt de collectie van het Kuifje Weekblad van jouw vader. Wat bleek, mijn vader, 86 intussen, had als kind, hij is geboren in 1936, het weekblad Kuifje is gestart in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een verwoed lezer van dat tijdschrift en had hij ook allemaal netjes bijgehouden tot het moment waarop hij trouwde, begin jaren 60. Dus ik werd plots als oudste kleinzoon de erfgenaam van een hele collectie Kuifjes weekbladen die ik echt allemaal verslonden heb met een zaklampje onder mijn lakens in bed. nachten na elkaar. Maar wat ik achteraf ook besefte van, eigenlijk is daar voor een stuk ook mijn liefde voor het Frans gegroeid en ook de passie voor de technische kant van zo'n tijdschrift. Hoe maak je een tijdschrift? Ja. Hoe betrek je lezers bij je tijdschrift? Hoe zorg je dat het elke week weer spannend is? Dat zeker toen dat je mensen doet, of jonge lezers doet uitkijken naar wat zal er volgende week weer gebeuren. Hoe die interactie ook loopt. Dat vond ik altijd heel fascinerend. Het Frans komt omdat mijn grootvader was nogal een slimme, maar ook soms strenge man, die op een bepaald moment tegen mijn vader heeft gezegd, oké, nu stopt het abonnement, tenzij dat je de Franstalige versie neemt. Want dat zou goed zijn voor je Frans. Dus vanaf, weet ik veel, 1951 is het niet meer Kuifjesweekblad, maar Tintin. Ik heb dan overigens de collectie nadien aangevuld tot, want het weekblad is gestopt met verschijnen ergens in het begin jaren 90. Dus hier op zolder ligt de hele zwik.
Ah, echt, heel, dus je hebt aangevuld, je hebt bijgekocht, ja, dat je het volledig hebt.
Ja. En dan zie je dat zo'n hoofdredacteur bijvoorbeeld, dat die een enorme impact heeft op de kwaliteit van dat blad en ook hoe die interactie met lezers gebeurt. De beste hoofdredacteur die ze ooit gehad hebben was een Luikenaar, Gerech heette die man, Michel Renier was zijn echte naam. En die eind jaren 60, begin jaren 70 dat blad naar een oplage van 300.000, 350.000 exemplaren bracht. Maar die ook echt fenomenaal, obsessioneel bezig was met hoe kan ik die lezers hier in dat tijdschrift trekken? Die gaf plots in de Belgische editie 7 bladzijden per week aan lezersbrieven waar je allemaal zelf op antwoordde in een pre-internettijdperk. Dat leefde, dat bruiste. Dat was, elke week gebeurde er iets spannends. En ik denk dat ik dat altijd ook ben blijven zoeken in mijn professionele mediaavonturen achteraf. Bovendien is het ook een mooi ondernemersverhaal. Weekblad Kuifje, even korte geschiedenis, van opa spreekt. Hergé, de tekenaar van Kuifje, was al actief sinds 1928. Was behoorlijk fout in de Tweede Wereldoorlog, ook omdat hij Kuifje is blijven publiceren in de gestolen Le Soir. Wat onder de titel van Le Soir eigenlijk een collaborerende krant was, waar nogal wat medewerkers na de oorlog behoorlijk wat problemen mee hebben gekregen. Hergé was een van die medewerkers, want die is tot het bittere einde Kuifje blijven publiceren in Le Soir. Maar er was een man uit het verzet, Raymond Leblanc, een jonge Ardennees, die het idee had opgevat om met een tijdschrift voor jongeren te beginnen na de Tweede Wereldoorlog. En die heeft Hergé eigenlijk behoed voor vervolging via zijn contacten in het verzet. En zo is niet alleen Hergé, trouwens nog een aantal andere figuren die meer dan sympathie hadden voor het rexisme en de bezetter. Zijn in dat tijdschrift konden toch weer aan de bak komen. En die Leblanc heeft daar een heel imperium op gebouwd. Intussen is het in handen van de grootste Parijse uitgever. Maar daar zijn albums gekomen. Op een bepaald moment had hij een tekenfilmstudio die bijna evenveel output had als Disney in de Verenigde Staten. Het is echt zo'n Belgisch ondernemersverhaal. Wie in Brussel de trein neemt in Brussel-Zuid ziet nog altijd de Kuifjeskop op het gebouw staan.
En dat is van de
uitgever? Dat is van deze uitgever. Een gebouw dat hij in 1958 kon laten inhuldigen door Paul-Henri Spaak. En wat hij kon zetten met de mega-winsten die hij dankzij Hergé en Kuifje en de strips gemaakt had.
Wat is de link tussen de stripverhalen van die we kennen van Kuifje en het weekblad? Want dus in het weekblad staan ook dan avonturen van Kuifje, of staan die avonturen daar van de stripverhalen dan in dat weekblad?
Dus alle nieuwe verhalen van Kuifje die Hergé maakte, dus zijn er niet zo heel veel. Hij heeft maar een 25-tal strips in heel zijn leven gemaakt. Die verschenen in voorpublicatie in het tijdschrift.
Ah, ja.
Dus als je het nieuwe verhaal van Kuifje wilde lezen, dan moest je eigenlijk het tijdschrift.
Maar daarnaast
heeft hij een hele generatie van top Belgische auteurs. Op een bepaald moment, ze hadden één Vlaming in dienst, want het was een zeer Franstalige onderneming. Een hele fascinerende figuur trouwens, Karel van Millegem. Mocht er één van uw luisteraars zijn die mij op het spoor kunnen zetten van de familie van Millegem, dan ben ik zeer geïnteresseerd, want het is iemand waar weinig over geschreven is, die ook altijd discreet op de achtergrond is gebleven. Maar bijvoorbeeld die kop van Kuifje en Bobby op het gebouw aan het Zuidstation, dat heeft die Karel van Milligem bedacht.
En wat is hij?
Hij was de Vlaming van dienst, ja, zeg maar.
In het bedrijf, maar als, ja, als, niet als, als tekenaar, als,
nee,
manager.
Nee, als quasi co-hoofdredacteur. En hij is de man die Van der Steen naar het Weekblad heeft gebracht. En Van der Steen heeft toen zijn zogenaamde blauwe reeks gemaakt, wat de mooist getekende en ook qua scenario's de meest doorvrochte Suske en Wiske albums zijn die hij ooit gemaakt heeft. Hergé noemde Van der Steen de breugel van het stripverhaal. En in die zin is het ook wel een soort rare kronkel van de geschiedenis dat ik nu zelf bij Standaard Uitgeverij, die nog altijd de trotse uitgever is van Suske en Wiske, betrokken ben.
En waarom wil je...
Die Van Milligem, dat was echt een hele opmerkelijke man. Hij is in een aantal strips van Van der Steen opgevoerd, want het was een vriend van de familie. Leen van der Steen, de dochter van Willy, heeft me zelfs nog foto's van hem bezorgd en zo.
Die zitten in die envelop.
Zitten hier in die envelop. Helaas kunnen uw luisteraars die niet...
Dus je hebt foto's van meneer, van die meneer, maar je hebt zijn contact, je hebt geen contact met hem.
Nee, nee. En er zijn een aantal auteurs die geprobeerd hebben om...
Het was een trouwfoto van...
Maar het was een heel begaafde fotograaf. Maar hij heeft bijvoorbeeld de kinderen van Felix Timmermans, Gomaar en Toinette, die werkten voor de Nederlandstalige editie van Kuifjes Weekblad. Ja. Omdat die van Milligem de familie Timmermans goed kende.
Ja, sorry, wacht hoor, ik snap het niet. Die foto's, is dat meneer van Milligem
die erop staat? Dat is van Milligem die erop staat, ja.
Ah, ja.
Maar er zijn heel weinig foto's van hem bekend. Okay. Leen was zo vriendelijk met die uit het fotoalbum van haar vader.
Ah, voilà. En wat wil je daarmee doen met hem?
Nou, ik zou ooit graag nog eens een artikel over die man schrijven.
Ja, okay.
Ja. Hij wordt wel opgevoerd in een aantal boeken over het Belgische stripverhaal, maar die zijn ofwel vaak door Franstaligen geschreven die totaal geen interesse hebben in wat er in de Nederlandstalige, aan de Nederlandstalige kant gebeurde. Ofwel door een paar uitstekende Vlaamse auteurs zoals Toon Horsten, maar die ook niet verder geraakt zijn dan wat de common wisdom is over de man.
Ja. Wacht, je zei... dat je eigenlijk veel bewondering hebt voor die ene hoofdredacteur,
ja,
de beste hoofdredacteur van het Weekblad Kuifje.
Mm-hmm.
Zijn naam ben ik nu kwijt.
Ja, zijn schuilnaam was Greg, G-R-E-G.
Ja. Dat hij erin slaagde om de lezers erin te trekken en zorgen dat ze de oplagen stegen, omdat ze wilden blijven dat kopen. En, heb je geprobeerd om dat zelf ook toe te passen in je werk? Heb je dat gevoel?
Ja, ik heb in de jaren 90 kreeg ik de kans om samen met Yves de Smet De Morgen proberen terug op de sporen te zetten, zeg maar. Dat was een hele intensieve, maar ook een hele boeiende periode. Ik denk dat een deel van het succes toen, want in die periode is de oplage ongeveer verdubbeld. Ten eerste en ten voornaamste te danken was aan de redactionele aanpak van Yves en zijn ploeg. Maar ook een andere manier om na te denken hoe je lezers, een beetje zoals die Greg bij Kuifje deed, bij de krant kon betrekken. Veel aandacht voor de lezersrubriek, maar ook heel veel acties waarbij... Wij gaven toen boeken weg via de krant. We hebben in die periode kwamen de overlevende Beatles, dat is nog een andere passie van mij, kwamen de overlevende Beatles weer bij elkaar om op basis van een demo van John Lennon een nieuwe song uit te brengen. Wij organiseerden dan een actie waarbij je als lezer van De Morgen als eerste in de hele wereld die nieuwe song op een cd'tje kon bemachtigen enzovoort. Dus naast de directe interactie die je hebt met lezers en het feit dat je lezers ook via je medium toespreekt, probeerden we daar een heel universum rond te bouwen. En dat heeft toen, in de context van toen, want tegenwoordig zou het op die manier niet meer werken, denk ik. Mm-hmm. Dat heeft toen wel heel goed gewerkt. Ja.
En dat was voor jou dan zo geïnspireerd deels door de avonturen van... Ja,
ja. niet één op één natuurlijk, maar zo het gevoel van je kan met een medium meer doen dan gewoon teksten afdrukken en er foto's bij plaatsen. Ja. Maar je kan ook proberen deel uit te maken voor een stukje van de leefwereld van het publiek dat je wil bereiken. Ja. En dat kan je doen door niet alleen door hele goede kranten te maken in dit geval, maar ook door daar rond, door een Hugo Claus te vragen om voor jouw lezers en enkel voor jouw lezers een nieuw boek te schrijven. Mm-hmm. Ja. En daar ook een mooi verhaal rond te brengen en uit te leggen waarom je dat doet en waarom Claus belangrijk is en waarom wij denken dat onze lezers dat ook belangrijk vinden. Dus het zit er meer in die sfeer.
Mm-hmm. Waren er veel boeken in huis eigenlijk, als kind?
Heel veel boeken in huis, ja. Mijn vader was geschiedenisleraar. Was en is, ik belde hem gisteravond en hij zei, ja, nu ben ik toch weer een heel goed boek aan het lezen over Philips II. Dat zou je ook eens moeten lezen. Het is wel 1000 bladzijden, maar er zitten een aantal nieuwe inzichten. Ja. Maar hij weet dat ik natuurlijk ook wel gefascineerd ben door die geschiedenis. Maar ja, mijn vader stond in het onderwijs. Mijn moeder is altijd thuisgebleven voor de kinderen. We waren met vier thuis. We waren zo het jaren 60, 70 middenklasse gezin. Nooit iets te kort gehad, maar ook nooit iets te veel gehad. Mm-hmm. Maar voor boeken werden er altijd wel uitzonderingen gemaakt.
Lezen werd wel gestimuleerd?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ook de bibliotheek heeft een hele grote rol gespeeld voor mij. Ook omdat je toen, en misschien nu nog altijd, ik kom niet meer zo vaak in de bibliotheek, maar als jonge gast mocht ik daar ongelimiteerd alles lezen wat ik wou lezen. Dat je als 12-jarige met chef Gerard zonder de armen naar huis trok.
Echt?
Achteraf denk je, ja, eigenaardig dat niemand zich daar ooit een vraag heeft bijgesteld. Zeker die gangrene boeken van Gerard, die misschien nu ook niet helemaal meer woke zijn. Dat was fascinerend natuurlijk. Ja.
Zie je dat als een invloed op jouw carrière ook? Op het feit dat je, zoals je zelf zegt, bij uitgeverij gewerkt hebt, uitgeverij cultuur?
Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb die passie voor het geschreven woord is er van heel jong altijd wel geweest, ja. Dus ik prijs mezelf gelukkig dat ik ook altijd in die sector heb kunnen werken. Mm-hmm. Dus het is bijna niet werken. Dus,
is dat iets anders? Zo, wat je doet, soort hoe noem je dat? Is het cultuurmanager? Bestaat dat?
Ja. Het verschil is dat de context is anders. Omdat wij, zo'n organisatie zoals Europalia, die al bestaat sinds 1969, voor een deel ben je permanent wel op zoek naar de middelen die je denkt nodig te hebben om te doen wat je wil doen. Dat zijn niet alleen subsidies, die spelen een belangrijke rol, zoals voor het hele culturele veld, maar het zijn ook sponsors, het zijn gastlanden. Ik maak er een punt van eer van om ook te zorgen dat we met onze eigen omzet, zeg maar, break-even kunnen draaien. In die zin is zo'n tentoonstelling, ik ben vooral heel trots en blij inhoudelijk met zo'n Rinus van de Velde tentoonstelling die nu in Bozar loopt. Maar die is ook belangrijk voor ons om het financiële plaatje rond te krijgen. Ja. Dus ook daar kom je toch weer op die vermaledijde, maar ook zo boeiende contradictie / verzoening tussen creativiteit en discipline.
Ja.
Ik vind het heel belangrijk dat we als organisatie ook financieel de broek op kunnen houden.
Mm-hmm. Ja. Weet je al wat jouw, ik ga in kuifje termen spreken, weet je al wat jouw volgende avontuur zou kunnen worden? Je bent 2 keer bijna baas van de VRT geworden. Ja. Is dat iets wat je nog altijd graag zou willen? Ik weet het al, vraag die je niet mocht stellen.
Ik ga geen derde keer in de kranten opgevoerd worden als de poulidor van de VRT. Nee, in alle ernst. Ik vind dat een mooie organisatie. Hè. Ik vlei mezelf met de gedachte dat ik het geluk heb gehad om altijd dingen te kunnen doen die er volgens mij ook toe doen. een beetje inzicht en schoonheid toevoegen aan de wereld. Ik vind dat belangrijk.
En de VRT
doet dat ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat nu wegneemt, dat ik tegelijkertijd ook heel veel vragen heb bij het feit of het nu echt prioritaire overheidstaak behoort om een openbare omroep te financieren of in het leven te houden. Ik vind dat een moeilijke discussie. Maar een VRT, los van de financiering ervan, die probeert ook voor een stukje, zonder daar naïef of weldenkend in te zijn, een soort maatschappelijke rol op te nemen. Ik vind dat wel belangrijk. Hè. Zoals we dat ook met uitgeverij proberen te doen. Maar zoals ook Studio 100 dat op zijn manier doet, ook al wordt daar soms ten onrechte laatdunkend over gedaan. Mm-hmm. Ik denk, al die jonge gasten die hun musical over de Tweede Wereldoorlog hebben gezien, ik vind dat fantastisch. Zoals voor mij Klaus een eye-opener was met zijn heel persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en collaboraties, zo is die musical dat misschien voor huidige generaties. Als dat lukt, dan heb je toch wel een steentje verlicht.
Mm-hmm. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Het Verdriet van België van Hugo Claus.
Twee.
Twee is van een Spaanse grande dame, Almudena Grandes. El corazón helado, het ijzige hart.
Ja, en drie.
En drie is de volledige collectie van het Weekblad Kuifje tussen 1946 en 1993.
Je hebt eigenlijk wel twee iconen van België gekozen. Hè?
Ja.
Het Verdriet van België,
ja,
is toch een icoon van de Belgische cultuur, ja, en Kuifje ook eigenlijk.
Ja, klopt. Maar heel die stripcultuur is die wat ze l'école franco-belge noemen in de strip, is toch wel heel erg door Kuifje en aan de andere kant in Charleroi, Marcinelle had je dan Dupuis en het Weekblad Robbedoes, eeuwige concurrenten van elkaar. Maar ook die concurrentie, hè, dat is ook nog zo'n interessant thema voor mij dan toch. Zoals Lennon en McCartney elkaar groter gemaakt hebben door concurrenten te zijn binnen dezelfde groep. Zo heeft die stripwereld na de Tweede Wereldoorlog elkaar groter gemaakt door die concurrentie tussen Brussel, Kuifje en Marcinelle, Robbedoes. Mm-hmm. En dat soort stimulerende omgeving. Als je de boeken leest over die tijd, die gasten waren ook vrienden van elkaar. Het waren eindeloze feesten en uitgaanspartijen. Van der Steen, die elke maandag in Antwerpen de bloemetjes buiten zette. Met collega's, stripauteurs enzovoort. Maar tegelijkertijd ook altijd streven naar beter zijn dan mijn goede vriend collega. Dus die gezonde competitie, ik denk dat dat ook een heel sterke drijfveer is.
Dankjewel voor je drie boeken.
Graag gedaan.
Heel succes.
Dit was mijn gesprek met Koen Clement. Een speciale editie van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd. Waarin ik dus bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Hij toonde mij trouwens nog zijn exemplaar van Onvoltooid Verleden. Waarin Hugo Claus geschreven had dat dit boek er zonder hem niet zou geweest zijn. Check de website van De Tijd voor meer podcasts. tijd.be/podcast. En ga naar de website wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering en een foto van de boekenkast van Koen Clement. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Zo helpen we samen het boekenvirus verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.